Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2. Beste luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Carent Podcast. Ik ben jullie host Nick Dekker. Vandaag gaan we wederom in gesprek met Sabine Netters van het Supportive Care Team van het Antonie van Leeuwenhoek. Sabine, welkom.
Dank je, Nick.
Goed om je weer te spreken. En vandaag gaan we het hebben over obstipatie. Misschien wel een van de meest voorkomende klachten in de palliatieve fase. Wat is het, Sabine?
Ja, wat is het? Je hebt de Rome 4 criteria. Jij zit jonger nog, dus moet je uit je hoofd weten, Nick.
Gaat het mis.
Nee, ik weet dat ook niet. Maar globaal komt het erop neer dat je 2 keer of minder, hooguit 2 keer per week, ontlasting hebt. Dat is even heel grof. En daarnaast heb je nog een aantal criteria. Nou, die kan ik allemaal wel noemen, maar dat is wat minder interessant. Vaak gaat de ontlasting ook gepaard met persen. En ook het gevoel dat je ondanks de ontlasting, dat je niet helemaal leeg bent. Dus dat is even heel grofweg de definitie van obstipatie. En het is wel leuk dat je zegt, dat komt als klacht heel veel voor. Dat is ook zo. Sterker nog, ongeveer 50% van mensen met kanker in de palliatieve fase heeft obstipatie. Alleen, de luisteraars zien jouw gezicht niet, maar ik zie het wel. Dat is veel meer dan we denken, hè?
Ja. Ja.
Het komt dus echt heel veel voor, zeker in de palliatieve setting. Van de mensen opgenomen zijn in een hospice, is meer dan 50% heeft last van obstipatie.
En dan maar beginnen met, hoe zorg je dat je geen obstipatie krijgt?
Ja, voorkomen is beter dan genezen. Nou, wat je in de palliatieve setting veel gemaakte fout is dat op het moment dat de opioïden worden voorgeschreven, dus bijvoorbeeld morfine of een fentanylpleister, dan wordt ofwel vergeten om een laxeermiddel erbij te geven, of het wordt gezegd van zo nodig. En dat moet je dus niet doen. Dus je moet daar toch echt een laxeermiddel bij geven en niet zo nodig, maar 1 keer per dag. Zodat je voorkomt dat iemand obstipatie krijgt door het gebruik van opioïden. Dus daar begint het al mee.
Precies.
Daar gaat het vaak al mis.
Ja, en los van opioïden, hè, dus morfine en dergelijke, zijn er andere uitlokkende factoren?
Ja, dus bijvoorbeeld minder bewegen. Minder goed eten, met name minder goed drinken. Maar er wordt vaak wel eens gedacht van ja, als je niet meer goed eet, hè, dan heb je ook veel minder ontlasting. Nou, dat is ook wel zo. Als je minder eet, dan maak je ook minder ontlasting. Maar ook als je weinig eet, maak je nog steeds best wel ontlasting. Je mist dan vezels in je eten en dat zorgt er ook voor dat je obstipatie kan krijgen. Dus er is een aantal risicofactoren die volgens mij inherent is aan de palliatieve fase. Mensen bewegen minder, mensen eten minder goed, mensen drinken minder goed. En dat zijn allemaal op zichzelf al risicofactoren voor obstipatie. Nou, opioïden noemden we al eventjes, bijvoorbeeld morfine, fentanyl. Maar je hebt ook andere medicatie, anticholinergische medicatie. Bijvoorbeeld bepaalde middelen tegen depressie. Of middelen tegen blaaskrampen of buikkrampen. Anti-Parkinson middelen. Dat zijn dus medicijnen die obstipatie kunnen geven.
Ja, want ook zeker bij neurologische aandoeningen komt obstipatie ook enorm veel voor, hè?
Ja, ja, hè, dus bijvoorbeeld bij Parkinson of bij een dwarslesie kan je er eigenlijk van uitgaan dat er sprake is van obstipatie. Tenzij je dus maatregelen neemt, bijvoorbeeld medicamenteus of in de voeding, die dat voorkomen. Daarnaast heb je nog bijvoorbeeld echt internistische hypercalciëmie, dus een te hoog kalkgehalte in bloed, kan ook obstipatie geven. Een schildklier die te traag werkt, kan obstipatie geven.
En in het ziekenhuis worden ook hier wel behoorlijk ingetraind als jonge dokters, hè, om iedere dag weer te vragen, heeft de patiënt ontlasting gehad?
Ja, En ja. Dat is dus ook terecht dat gebeurt. Waarbij wel een kanttekening is als mensen hun hele leven lang 3 keer in de week ontlasting hebben, is dat voor hun een normaal ontlastingspatroon. Dus als iemand niet elke dag ontlasting heeft, dan hoeft er niet direct een klisma in. Als dat voor die persoon een normaal ontlastingspatroon is, dan hoef je daar dus eigenlijk niks mee. Je moet daar pas wat mee als dat voor die persoon niet een normaal ontlastingspatroon is. Dus dat het veel Precies. minder vaak is dan een normaliteit.
Ja, ja. Ja, dan komen we toch denk ik al heel snel in de behandelmogelijkheden. Er is het een en ander al een beetje voorbij gekomen. Dus niet medicijnen, beweging, voldoende vezels, genoeg drinken.
Ja. Zeker. Wat ook wel goed is te noemen, Nick, is dat er is ook wel wat voor buikmassage.
Oké.
Daar kan je denk ik ook wel iets bij voorstellen, hè? Dat je gewoon in feite de peristaltiek beweging meemasseert. Met koud water ook. Dus niet dat je de hele koude water over de buik gooit, maar met bijvoorbeeld koude washandjes. Koude compressen. Dat is niet medicamenteus en dat kan best wel werken.
Ja. En ik kan me voorstellen dat dat ook maar wel toch beperkt zou kunnen werken. Als het wel echt wat serieus wordt op je patiënt, wat heb je allemaal voor mogelijkheden?
Ja, heel veel. Je hebt heel veel mogelijkheden. Je begint eigenlijk met dat je goed moet uitvragen, dus goede anamnese moet doen. Want er is met enige regelmaat sprake van fecale impactie. Nou, dat is een moeilijke term, maar dat betekent dus dat er in feite gewoon een prop voor zit. En daar moet je eigenlijk van uitgaan als iemand morfine gebruikt, opioïde gebruikt, zonder dat hij laxeermiddelen heeft, dan heeft hij obstipatie tot het tegendeel bewezen is. En dan moet je eigenlijk eerst beginnen met die prop zien weg te krijgen. En dat is het, dan kan je daar een klisma voor geven, of bijvoorbeeld een bisacodeel zetpil. Dus dat je echt ontlast van onder, en dat je dan pas begint met laxeermiddelen.
En we hebben verschillende soorten klisma's, hè?
Ja. Je hebt hoogopgaande klisma's. En je hebt, dat noemen we in het volksmond dan mini-klismaatjes.
Ja.
Dus de naam zegt het al. Hoogopgaand gaat dieper de darmen in. En een mini-klisma, dat blijft eigenlijk alleen maar in de anus.
Ja. Ja, precies. En ik hoorde een moeilijk woord voorbij komen, bisacodeal. Kan je daar iets meer over zeggen?
Bisacodeal is, daar moet ik even nadenken, hoor. Dat is niet waar je direct mee begint. Dat is een contactlaxans. Dus nu was het wat ingewikkeld. Laxeermiddelen kan je onderverdelen in hoe het werkt. En een contactlaxans betekent dat, dat is in tabletvorm. Bisacodeal is een tabletvorm. Het kan ook rectaal zijn, dus een zetpil. En wat er gebeurt is, daar zitten stofjes in, middelen in, die de darmslijmvlies prikkelen. Dus de darm vindt dat irritant. En dan gaat de peristaltiek gaat omhoog. Dus je kan je ook voorstellen dat dus de bijwerking daarvan is buikkrampen. De darm gaat meer bewegen. Nou, daarnaast heb je ook osmotische laxeermiddelen. En dat houdt in dat er vocht de darm ingetrokken wordt door dat middel. Waardoor je de ontlasting wat dunner maakt. Dus dat werkt echt anders.
Heb je daar een voorbeeld van?
Hoe dat heet?
Ja.
Lactulose.
Precies. Ja.
Lactulose bijvoorbeeld. En in de palliatieve fase is er soms wel plek voor lactulose. Maar de nadeel van lactulose is dat het dus veel gasvorming ook geeft. Opgeblazen gevoel. Dan laat je best wel veel winden. Ja, dat is niet leuk hè, als je op een meerpersoonskamer ligt.
Vooral voor de naasten is dat natuurlijk ook minder leuk.
Nee, dus lactulose kan wel een plek hebben, maar is een beetje naar beneden geschoven. Dus macrogol, elektrolyten, movicolom, dat is eigenlijk het meest voorgeschreven. Dat is weer een osmotisch laxans.
Precies, precies.
Magnesium hydroxide, ken je denk ik ook wel?
Ja, ook wel eens wel gehoord.
Ja. Ja, dat is denk ik wel goed om even te noemen. Dat zijn grote tabletten. En er staat bij dat het kauwtabletten zijn, hè? Dus mensen vinden die vaak heel vies, want dan lopen ze erop te kauwen en dat is ook heel smerig. Maar je hoeft alleen maar te kauwen als je het gebruikt als maagbeschermer. Dus als je dit middel gebruikt als laxeermiddel, dan hoef je hem niet te kauwen. Dan kan je hem eigenlijk ook gewoon één keer door midden breken en dan gewoon doorslikken. Dan werkt hij ook prima.
Ja. En nu
en
hebben we dit
nog...
allemaal geprobeerd. Oh, ja, we gaan toch verder.
Ja, ja,
Want als
ja,
je
je
het allemaal hebt geprobeerd, Sabine, en het gaat toch niet goed, hè? Het wordt erger, ondanks je klisma's en je Movicolon.
Mm-hmm.
Dan kan je het beeld van een ileus krijgen.
Ja.
Zou je daar misschien iets over kunnen vertellen?
Ja, nou, een ileus is dus dat de darm niet meer beweegt. Je hebt verschillende vormen van een ileus, maar als dat komt door obstipatie, dan is het een obstructieve mechanische ileus. Dus dan zit er een propontlasting die de boel blokkeert. En dat is buitengewoon vervelend. En uiteindelijk zoekt de ontlasting de weg van de minste weerstand en begin je dus te braken. Dus je buik wordt opgezet en daar begint iemand wat misselijk. Krampende buik, pijn, misselijk en braken. En dat moet je echt zien, dat moet je dus gewoon echt zien te voorkomen met goede laxeermiddelen.
En als het gebeurt, wat doe je dan?
Dan geef je een maaghevel. Waardoor de druk eigenlijk eraf gaat. En je gaat die fecale impactie, die ik in het begin ook noemde. Ja, die wil je gaan oplossen met klisma.
Ja.
En dus je begint in het geval van een ileus, begin je dus niet met macrogol of lactulose. Dat heeft geen enkele zin, dan wordt het alleen maar erger. Want die ontlasting komt er niet langs. Dus je moet eerst van onder, ja, het is wel een beetje een smerig verhaaltje dan, hè? Plastisch
Hadden
verhaaltje.
Mensen
moet...
kunnen weten toen ze deze gingen instarten.
Dat is ook zo. Dus je moet eerst de prop, nou dan zeg ik het ook gewoon, je moet eerst die prop van onder moet eruit. Ja, dan doe je met een klisma.
Ja, en de maaghevel, nog voor de niet-medici, is eigenlijk gewoon een slangetje in de maag, zodat de maagzappen eruit komen, hè?
Ja. Ja.
Ja.
Ja, dat doe je natuurlijk het liefst niet. Dus je, nogmaals, je moet vooral obstipatie zien te voorkomen door vroeg met laxeermiddelen te starten. En we hebben nog natuurlijk een paar overgeslagen, hè? Methylnaltrexon, of is dat te specialistisch?
Ja. Nee, mag.
Oké.
Okay. Vertel.
Dat is ook nog een middel, hè? Dus op het moment dat je letterlijk vastloopt in de ontlasting. En je hebt wat ik net noemde allemaal geprobeerd. En iemand gebruikt opioïden. Dan is er een relatief nieuw middel wat een paar jaar bestaat. Maar wat nog niet zo bekend is. En dat is middels een injectie in de huid. Dus een subcutane injectie. Waarbij een middel ingespoten wordt dat dus de peristaltiek van de darmen weer aanzet, want die is stilgelegd door morfine. Dat is ook de reden dat morfine die obstipatie geeft. Dus er zitten in de darm ook morfine-receptoren. Nou, ze heet iets anders, maar ik leg het even uit als morfine-receptoren. En die worden dus geblokkeerd door het medicijn morfine of een andere opioïd. En door methylnaltrexon doe je dat weer teniet en komt er dus weer peristaltiek. En dat is tegenwoordig ook in tabletvorm. Kan je het ook geven. En dat heet naloxegol.
Ah ja.
Het heeft dus
gebruik
geen zin om
veel?
Die middelen... nou ja, dus die subcutane injectie, Relistor is de merknaam, methylnaltrexon, ja, dat gebruik ik, nou niet veel. Maar ik zet het wel vrij laagdrempelig in bij mensen die dus opioïden gebruiken en geobstipeerd zijn. Waarbij bijvoorbeeld stap 1, Movicolon en een klisma niet goed werken. Dan ga ik er vrij snel naartoe over. Maar het heeft geen enkele zin bij mensen die geen opioïden gebruiken. Dan werkt het gewoon niet. En je moet het niet doen bij een ileus.
Nee. Want?
Omdat bij een ileus is de boel geblokkeerd. Dus als je dan de peristaltiek van de darm extra aanzet, maar er kan niks langs, dan wordt het in feite alleen maar erger. Dan krijgt iemand nog meer buikkrampen.
Ja.
Dus dat moet je niet geven. Geldt trouwens ook voor metoclopramide. Dat moet je ook niet geven bij een ileus. Dat bevordert ook de peristaltiek. Dat wil je dus niet.
Metoclopramide is ook een medicijn dat wordt gegeven tegen misselijkheid, hè, in de palliatieve fase.
Ja, klopt.
Hebben we dan nu wel alle medicijnen gehad?
Ik zal even kijken in mijn boek. Dat heb ik voor mij liggen. Ja, je hebt wel 5 verschillende soorten klisma's. Maar dat gaan we allemaal maar niet noemen, toch? Ze werken eigenlijk allemaal hetzelfde.
Precies, precies.
Dus het belangrijkste is die contactlaxantie. Dus dat je de bisacodyl en de osmotische laxans, de lactulose en de macrofol elektrolyten en de magnesiumhydroxide. Dat zijn eigenlijk dat zijn toch wel de belangrijkste. Waarbij ook wel goed is, Nick, om even. Ja, ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik moet toch met enige regelmaat mensen ook corrigeren dat je hoeft niet elk zakje Moviecolon hoef je niet op te lossen in een afzonderlijk glas. Dus als je iemand Moviecolon voorschrijft, 3 keer daags 2 zakjes bijvoorbeeld, dan hoeft die persoon niet 6 glazen met Moviecolon op te drinken. Je kan in feite 8 zakjes in 1 groot glas kwijt. Dat weten de meesten niet.
Nee, wist ik ook niet.
Nee. Kijk, ze hebben weer wat geleerd. Dus je hoeft bij Moviecolon hoef je niet extra te drinken. Hè? Bij Psyllium vezels wel. Dan moet je extra drinken, maar dat hoeft bij Moviecolon niet. En daar vergist men zich wel eens in.
Nee. Ja, en dan wil ik toch weer afsluiten met het allerbelangrijkste. Het voorkomen van obstipatie. Zijn er nog tips? Want ik herken in de praktijk heel vaak dat patiënten zeggen, ja, maar ik heb nooit problemen met ontlasting. Dat is voor mij niet nodig. Hoe overtuigen mensen dan toch om die Moviecolon toch goed te blijven gebruiken?
En bedoel je mensen die bijvoorbeeld dan die je morfine voorschrijft?
Ja.
Nou, door het uit te leggen. He, dus door uit te leggen dat op de darm receptoren zitten. En daar gebruik je natuurlijk iets ander taalgebruik voor. Die dus door morfine geblokkeerd worden, waardoor de darmen niet meer goed bewegen. En omdat de darmen minder goed bewegen, wordt de ontlasting minder goed naar beneden gewerkt en krijg je daar last van. En dat snappen mensen prima. En dit middel wat ik u dus voorschrijf, ja, zorgt ervoor dat dat niet gebeurt. Minder goed gebeurt.
Ja, mooi. Nou, ik hoop dat we niet te veel luisteraars bang hebben gemaakt en weg hebben gejaagd met ons poepverhaal. Maar toch heel erg bedankt, Sabine, voor deze week.
Geen dank.
En beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. En voorkom vooral obstipatie door gewoon je Moviecolon voor te schrijven. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner, het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2 van Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.